U zal worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord uit het eerste boek Genesis, hoofdstuk 42, de versen 1 tot en met 20. We noemden u Genesis 42, de versen 1 tot en met 20.
Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broeders, want hij zeide: opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land van Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen: van waar komt gij? En zij zeiden: uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar ze kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen: gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hen: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen: nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden: wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen: dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende: gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden. Zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn, zend een uit u die uw broeder halen, maar wees gij lieden gevangen en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u is, en indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, gij zijt verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen: doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij een uwer broeders gebonden in het huis uwer bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen, en breng uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En zij deden alzo.
In onze overdenking over het leven van Jozef zijn wij toegekomen aan hoofdstuk 42. We willen vanavond met elkaar de eerste 8 versen overdenken. Ik lees met u alleen het 8e vers uit Genesis 42. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Geliefde gemeente, op de dankdag hebben wij stilgestaan bij de dankdag van Jozef. Nadat Jozef verhoogd was tot onderkoning over Egypte, had hij ook 2 zonen gekregen, Manasse en Ephraim. En aan die naamgeving, daar heeft Jozef ook een prediking verbonden. Manasse. Zo had hij gezegd. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijn vaders. We hebben gezien, dat moeten we niet letterlijk verstaan, dat Jozef echt zijn vader vergeten was. Dat blijkt wel ook uit het vervolg van de geschiedenis. Maar we hebben gezien, dat moeten we in het licht ook van Psalm 105 zien. Waarin geschreven wordt dat Jozef gelouterd was in die jaren van de verdrukking. Hij was beproefd door het lijden en daar had hij lessen uit getrokken. Onder andere deze les dat hij zijn vader en het ganse huis van zijn vader in de handen van God kon leggen. Jozef mocht geloven dat God ervoor zal zorgen dat hij zijn vader weer terugkreeg. Hij zou zijn vader en zijn broers weer van God terugkrijgen. En tot die tijd kon hij zijn vader vergeten, dat wil zeggen aan God overgeven. Hij kreeg een tweede zoon, Ephraim. God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Dat wil zeggen, hij heeft mij doen groeien. Dat wees natuurlijk allereerst op het feit dat hij van slaaf en gevangene werd verhoogd tot onderkoning. Maar we hebben ook dieper getast en daarin ook een geestelijke betekenis met name gezien. Juist omdat Jozef dat land noemt en blijft noemen, het land van mijn verdrukking. Hij is gegroeid in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, juist door die verdrukking. En dat is een groei, zo hebben we gezien, die gaat niet naar boven. Maar dat is een groei die gaat naar beneden. Dat is een groei die speelt zich in de diepte af. Door het lijden heen. En door de ellende heen. Hij is afhankelijk geworden van God. Hij heeft leren afzien van zichzelf. En hij heeft zich met lichaam en ziel in leven en sterven aan God kunnen overgeven. En hij bleef een vreemdeling, want hij zegt het. Het land mijner verdrukking, ook op de troon was Jozef niet thuis. Hij bleef een vreemdeling in een vreemd land. En vanavond willen wij verder gaan in een hele andere, hoe moet ik het zeggen, episode van het leven van Jozef. Tot nu toe zagen we Jozef met name in het middelpunt staan en hoe hij werd vernederd en werd verhoogd en werd voorbereid op zijn taak als verlosser, als redder van dat grote volk. Nu gaat het om dat volk, want nu worden we naar Kanaan gebracht door de schrift. Nu gaan we letten op dat volk waar het eigenlijk allemaal om te doen is. Jozef wordt voorbereid om behouden des levens te zijn, om dat volk, een groot volk in het leven te behouden. En op dat volk willen wij vanavond gaan letten. We schrijven boven de preek: Jozef ontmoet zijn broeders. We willen dat doen vanuit die eerste 8 versen uit Genesis 42 en we worden bepaald in eerste gedachte bij een onzegbare aarzeling. Komen we in het eerste vers met name tegen. Waarom ziet gij op elkander? Die broers die aarzelen. Je had ook wel gehoord dat er koren was in Egypte. Een onzegbare aarzeling. In de tweede gedachte een onhoudbare nood. De nood werd zo groot, die hongersnood, ze moesten wel. Vers 3. Toen togen Jozefs 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. En in de derde gedachte een onherkenbare redder. Vers 8, Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Jozef ontmoet zijn broeders. Een onzegbare aarzeling. Een onhoudbare nood. En een onherkenbare redder. Het is inmiddels al 21 jaar geleden dat die broers Jozef hebben verkocht naar Egypte. 13 jaar lang heeft Jozef in de gevangenis en in het slavenhuis gezeten. 7 jaren zijn er inmiddels voorbij van de vette jaren. En het eerste jaar van de magere jaren is voorbij. 21 jaren is hij inmiddels weg uit de tent van zijn vader Jacob. En al die jaren hebben die broers van Jozef gezwegen tegenover hun vader over hun bedrog. Ze hebben het diep weggestopt en ze hebben zich verhard in de zonde. Maar ze zijn het niet vergeten. En dat blijkt wel uit vers 1. Jacob tegen hen zegt: waarom ziet gij op elkander? Want die broers, zoals gezegd, gemeente, die wisten natuurlijk ook wel dat er in Egypte koren te koop was. Maar ze hebben elkaar eens aangekeken en ze konden elkaars gedachten wel lezen. En ze hebben geaarzeld en ze hebben gedraald en ze zijn niet gegaan. En Jacob die begreep dat natuurlijk niet en die heeft zich verwonderd en die zegt: waarom gaan jullie nou niet? Jullie hadden al wel 10 keer terug kunnen zijn. En waarom was dat nou zo? Jongens en meisjes, waarom hebben die broers nou zo geaarzeld? Waarom zijn die jongens niet gewoon naar Egypte gegaan? Net zoals al die andere mensen uit al die landen. Wel, we vinden het antwoord in het derde vers, dat is eigenlijk de sleutel. Want daar worden ze niet getypeerd als Jacobs zonen, maar als Jozefs broeders. Toen die broers dat woord Egypte hoorden, toen werden ze weer herinnerd aan Jozef. Ze hadden het heel diep weggestopt. Ze hadden gedacht: we horen nooit meer iets van hem. Hij is er niet meer. Hij is misschien al lang al gestorven daar in Egypte. Maar nu die vader hun daarbij bepaalde, nu riep dat woord Egypte alles in hen weer wakker. Het was als een haak in hun geweten, een molensteen om hun hals, het brandde op hun hart. En we zien, gemeente, dat spreekwoord dat is en dat blijft waar. Gods molens, die werken wel langzaam, maar ze werken wel zeker. Die zonde, hoe lang dat we die ook kunnen bedekken, wel 21 jaar lang. Maar eenmaal komt de zonde toch openbaar. En die broers die hebben er niet over willen spreken. Ze kunnen er ook niet over spreken tegenover hun vader. Ook niet waarom ze nou zo aarzelen. Die aarzeling, zo heb ik gezegd, die is onzegbaar. Ze kunnen het niet tegen hun oude vader zeggen dat ze hem bedrogen hebben. Ze kunnen niet zeggen dat ze Jozef verkocht hebben naar Egypte en dat ze daarom eigenlijk niet naar Egypte toe durven. Ze blijven maar aarzelen. Ze willen niet bij die zonde bepaald worden. En is dat niet typisch iets, gemeente, voor de mens? Om de zonde heen te gaan. Om onszelf te verontschuldigen. Om de zonde niet te erkennen. Dat gebeurde toch al in het paradijs. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En die slang, die heeft mij bedrogen. Komt er bij de kleine kinderen al uit. Als ze aangesproken worden op een bepaalde ondeugd, dan geven ze direct een ander de schuld. Hij of zij. Typisch iets menselijks wat ook bij het ouder worden echt niet verandert. Proberen er altijd nog wel een draai aan te geven. Het te bagatelliseren of het een beetje te vergoelijken, begrijpelijk te maken. Aarzelen. Maar gemeente, dat doen we tot ons eigen verderf als dat zo door blijft gaan. Want er is een God die oren heeft en er is een God die ogen heeft en die ons ganse leven doorziet. En als we in dit leven er niet toe kunnen komen om onze zonden te belijden, dan komt het op die grote dag openbaar. Als we voor zijn rechterstoel staan en dan zullen we voor eeuwig gestraft worden omdat we altijd geaarzeld hebben om als een zondaar en als een goddeloze openbaar te komen. En waarom is dat nou zo, gemeente? Waarom aarzelt een mens altijd? En waarom draait hij altijd nou om de zonde heen? Wel, het is natuurlijk zo, een mens wil geen zondaar worden. Hij kan er niet toe komen om te buigen. Hij kan er niet toe komen om die zonde te aanvaarden en zijn schuld daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. We kunnen er niet toe komen om naar Egypte, om naar die meerdere van Jozef te gaan. Omdat we de zonde niet willen aanvaarden en de schuld. We proberen die zonde te vergoelijken. We proberen er omheen te draaien. Een mens wil geen zondaar worden. Daarom is er van nature in ons hart zoveel verzet, zoveel innerlijk verzet ook. Als de zonde wordt aangewezen. Als iemand ons op onze zonde wijst. Of als er in de prediking nadruk komt te liggen op de zonde. Als de prediking ontdekkend is. Dan zijn er al zoveel mensen en zoveel gemeenten en zoveel dominees die zeggen, wel zo zwaar hoeft dat allemaal niet. En je moet ook maar niet van die woorden als goddeloze gebruiken. En je moet ook maar niet over de verdoemenis spreken en over Gods heiligheid. Het zijn allemaal van die zware woorden. Dat moeten we maar niet meer doen. Maar gemeente, als een mens zondaar voor God wordt, als die wordt ontdekt door de Heilige Geest. Als die iets gaat beleven van zijn zonde en van zijn schuld. Dan gaat hij daarover zwijgen. De droefheid naar God over de zonde wordt gewerkt. Dan moet hij buigen. Dan heeft hij geen verweer meer. Als de zonde wordt aangewezen, dan heeft hij er geen bezwaar meer tegen. Als daar een Nathan voor hem staat. Gij zijt die man. En gij zijt die vrouw. Als de geest ons overtuigt van zonde. Dan is de laagste plaats niet laag genoeg. Dan willen we vernederd worden. Want dan gaan we het woord toestemmen. Uw woord is de waarheid, Heere, want ik ben schuldig. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap. Uw gramschap. Dubbelwaardig. Maar ook als dat dan gebeurd is in het leven. Als we dan overtuigd zijn in meer of mindere mate van onze zonde en van onze schuld. Ook dan zijn er weer die aarzelingen. De aarzeling vervolgens om tot die meerdere van Jozef te gaan. De aarzeling om tot Christus te vluchten. Als dan de brug naar de wereld is opgehaald en als dan de zonde de dood is geworden. Om dan ook echt die gang te maken naar de Heer Jezus Christus. Daar is een mens ook weer niet zomaar aan toe. Dan is het wel zo, zoals het in het volk is, in het leven van het volk Israël ging. Achter zich de Egyptenaren. Naast zich de bergen en voor zich de Rode Zee. Geen doorgang. Geen mogelijkheid. Als mens overtuigd wordt door de Heilige Geest van de zonde, gemeente, dan is de bloedwreker achter je. Dan is de duivel en de wereld naast je. Dan heb je een vertorend God boven je, een vervloekte aarde onder je en de eeuwige dood voor je. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. Dan gaat een mens aarzelen, dan weet hij waar niet waar hij naartoe moet. Dan kan hij er maar niet toe komen. Om te vluchten op hoop tegen hoop. En de duivel die kan een mens een overtuigd mens ook, verhinderen om tot Christus te vluchten. Gezondigd. En dat we de Heere te lang hebben laten roepen en dat God daarom nooit meer naar ons zal willen luisteren. Voor jou kan het niet meer. Wat jij hebt gedaan. En hoe lang jij God hebt laten roepen. Voor jou is er geen genade meer. O, dan aarzelt een mens. Als hij dan van het aanbod van genade mag horen. Als hij dan hoort dat de korenschuren in Egypte openstaan. En dat er een volheid is van overvloed. En dat alle landen tot Jozef gaan om te kopen. En dat er niemand wordt weggestuurd. Dan aarzelt zo'n ziel, want die zegt hij, ja, maar zal het dan voor mij wel kunnen en zal hij mij dan niet wegsturen? Want de duivel die blijft maar fluisteren en dan zegt hij, ja, maar jij hebt nog niet genoeg verdriet over de zonde gehad. Je hebt je zonde nog lang niet genoeg beweend. Je zou veel dieper en nog dieper die zonde moeten bewenen. En je hebt je leven ook nog niet eens zo gebeterd. Je moet eerst maar eens van die en die zonde verlost worden. En pas als je dat hebt gedaan, dan ben je pas geschikt om naar Christus toe te gaan. De duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog, gemeente, om mensen te doen aarzelen. Om mensen niet op hun knieën te brengen voor Christus. Hij kan een mens met de uitverkiezing bijvoorbeeld zo bang maken. Denk maar eens aan dat boekje van John Bunyan, Genade overvloeien. Ik hoop dat u het in uw bezit heeft en dat u het inmiddels gelezen hebt, gemeente. En wat ik u gevraagd heb, ook in de kerkboom. U zult er zo goed mee wezen als u zich daar eens wat in gaat verdiepen. En als u de Bijbellezingen zult gaan bezoeken. Maar dan hebt u kunnen lezen dat John Bunyan, nadat hij zo overtuigd was door zijn zonde, zo door de Satan op de zeef is geworpen met die uitverkiezing. Als ik nou niet uitverkoren ben, wat heeft het dan voor zin? Dan kan ik wel naar Christus toe gaan en dan kan ik mijn zonde wel bewenen. Maar als ik niet uitverkoren ben, dan zal hij me wegsturen. Dan word ik ook niet zalig. Of als een mens overtuigd wordt van de zonde. En als hij wel eens iets mag horen wat hem hoop geeft in de prediking. Als hij eens een belofte mag lezen in de schrift. Wat een lichtstraaltje in het hart geeft. Dan komen die binnenpraters weer en dan zeggen ze. Ja, maar dat is voor Gods volk. Die belofte die is niet voor jou. Dat is een belofte die is voor die en die voor die. Maar die is niet voor jou. En ook na ontvangen genade, gemeente, hoe benauwd kan het zijn? En hoe kan iemand ook na ontvangen genade weer aarzelen om opnieuw die gang te maken naar Christus? En hij kan zo benauwd worden, ook over de weg die er afgelegd is. En dan worden de binnenpraters, die zeggen het dan ook weer, je bent over de muur geklommen. En je hebt het zelf gepakt en je geloof is niet echt en je bekering was niet echt. Maar kijk eens naar je leven. Je zou veel meer lust hebben moeten hebben om in Gods woord te lezen. Je zou veel meer drang hebben moeten hebben om te bidden. Er zouden veel meer geestelijke oefeningen in je leven moeten zijn. Nou, dat is er bij jou allemaal niet. Dus je hebt jezelf bedrogen. En al die dingen, gemeente, en er zouden nog veel meer zaken op te noemen zijn. Die een mens zou kunnen benauwen en die een mens ervan af kunnen houden om tot die meerdere van Jozef te vluchten. Zijn er hier van die mensen die door die diabolos, die Satan, die heen en weer werpen, want dat betekent het, diabolos, die heen en weer geslingerd worden. Die elke keer weer die binnenpraters horen. En die daar ook naar luisteren. luister nu eens naar het evangelie. En niet naar die stemmen, die fluisterstemmen in uw hart. Die u altijd maar weer aan het twijfelen brengen, want die hebben geen grond om op te staan. Jawel, natuurlijk wel als ze zeggen dat u zwaar gezondigd hebt. Dat hebt u. En dat heb ik. En wel als ze zeggen dat we lang gezondigd hebben. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar ze hebben geen gelijk dat u te lang hebt gezondigd. En dat u te zwaar hebt gezondigd. En dat u om tot Christus te komen eerst moet weten dat u uitverkoren bent. Dat is een leugen. En dat u eerst geschikt moet zijn om tot Christus te komen, gemeente, dat is helemaal een gemene list. De Satan die weet dat een mens in zichzelf, nooit geschikt zal zijn. Als een mens gaat zoeken in zichzelf, dan zal die nooit geschikt zijn en nooit een geschikt voorwerp zijn voor Christus. Dan zal zijn berouw nooit te diep zijn. Dan zal zijn tranen nooit echt genoeg zijn. Maar de Satan die weet dat als een mens komt zoals hij is. Op hoop, tegen hoop. Met alle klachten, met alle tekorten. Dat hij dan een Christus ontmoet. Die zo'n mens nooit zal wegsturen, want wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Laten we toch eens moed putten, gemeente, uit het woord van God. Laten we de schrift toch eens lezen, want hoe worden nou die broers, hoe worden ze nou getypeerd? Daar staat het toch in vers 3, Jozefs. Broeders. Het waren broers van Jozef. Dat wil dus zeggen, hun bloedeigen broer. Die zat daar op de troon. Hij was regeerder over gans Israël. Dat wisten die jongens natuurlijk niet, die mannen. Maar het was wel zo. En nu wordt u vanuit de schrift voorgehouden en verkondigd, gemeente, dat Christus ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Dat hij op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest. En waartoe is dat nou gebeurd, dat Christus ons gelijk is geworden en verzocht is geworden gelijk als wij behalve de zonde? Wel, zo zegt de Hebreeën schrijver, om medelijden te kunnen hebben. En daarom, en dan geeft de Hebreeën schrijver de reden, daarom laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade en om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Omdat hij ons in alle dingen is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Daarin ligt alleen en daarin kan alleen de vrijmoedigheid liggen. Die kan nooit liggen in een geschiktheid in onszelf. Of omdat we genoeg tranen hebben of omdat we, ik weet niet wat hebben gehoord, maar die ligt alleen in zijn woord. Daarom zegt de dichter van Psalm 119 ook elke keer weer, op uw woord heb ik gehoopt. En maak mij levend naar uw woord. En daarom mag ik u met datgene wat Jacob heeft gezegd toeroepen. Zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen en af en koopt koren. Opdat ge leeft en opdat ge niet sterft. Een gemeente krijgt toch eens een goede gedachte van God. En van zijn welwillendheid en van zijn welmenendheid. Van zijn goede tierenheid en van zijn langmoedigheid en van zijn taai geduld. En laat Gods volk daar ook eens over spreken. Over wie God is. Asaf heeft het toch gezegd in Psalm 73. Immers, God is Israël goed. Gemeente, God is zo oneindig goed. God is alleen maar goed. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen. Zo zingt Psalm 103. Zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoonzwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere die is groot van goede tierenheid. Gemeente, hoe gelukkig is een mens als de nood zo op ons hart gebonden wordt. Dat al die aarzelingen en al die tegensprekers aan de kant moeten. En dat we met die broers van Jozef op hoop tegen hoop op weg gaan. Omdat die nood onhoudbaar is geworden. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, bij die onhoudbare nood. Want die broers, die konden kiezen. Het was van 2-1. Het was in Kanaan blijven en sterven. Of het was naar Egypte gaan en daar koren gaan kopen. En dan gaan ze op weg, die 10 broeders... De nood was onhoudbaar geworden. Die honger die was zo zwaar. We hebben gehoord, het waren die 7 jaren, die volheid. Zo'n erge honger was er nog nooit geweest. De zon had nog nooit zo scherp geschenen. De droogte was nog nooit zo zwaar geweest. Al in het 2e jaar van de hongersnood was alle voorraad in de tenten van Jacob al op. En dat dreef die zonen van Jacob naar Egypte. Ze konden niet anders meer. Het was sterven of leven. En als het nou maar een flauwe honger was geweest, gemeente, in het land Kanaan, dan hadden die broers, met dat weinige wat er nog was, dan hadden ze heus wel in Kanaan gebleven. En is dat geestelijk eigenlijk niet net zo, gemeente? Als wij altijd nog wat hebben geestelijk om op de been te blijven. Als we nog iets hebben om van te leven. Dan komt een mens er nooit aan toe. Om te vluchten tot die meerdere van Jozef. Als we het leven nog kunnen vinden in onze levensverbetering bijvoorbeeld. In een uitwendige vroomheid. Als we het leven nog kunnen vinden in onze tranen of in onze gebeden. Als we ons nog op de been kunnen houden met een versje of met een tekst. En als je dan zelf concludeert op grond daarvan dat God er met je bezig is. Gemeente, dan zoeken we het nog in onszelf. Dan zoeken we het leven niet buiten onszelf, maar dan kunnen we nog leven bij een aantal kenmerken. En begrijpt u mij goed, daar zeg ik op zich niks van een uitwendige vroomheid. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn natuurlijk. En die tranen en die gebeden waren niet hier er maar meer. Evenals er een tekst is of een vers dat betekenis voor u heeft. Maar als wij er de grond in zoeken, als dat het is waarbij wij leven, dan zijn het niet anders dan ophouders op de weg naar Christus. En dan zou ik wel al die heiligheidskrukken, zoals Kolbrugge ze noemde, van u vandaan willen slaan en van u af willen snijden. Want dat zijn niet anders dan gebroken rietstaven die onze handen doorboren als we daarop leunen. Om te kunnen leven, gemeente, eeuwig te kunnen leven, dan moeten we bij Christus zijn. Dan moeten we naar die meerdere van Jozef. Daar alleen is het leven te vinden. En wat een zegen als we niet meer kunnen rusten bij dingen die er geweest zijn. En als we niet alleen maar meer over de nood kunnen praten en kunnen klagen. Maar als ons leven er eens mee gemoeid gaat worden. Als ons leven bedreigd wordt. Als de nood zo groot wordt en onhoudbaar wordt dat we echt dreigen om te komen. Dat we aan de rand staan van de ondergang en dat er maar iets voor nodig is en we storten in de eeuwige verwoesting neer. Als dat echt beleving wordt gemeend. De dood voorhanden is. Dat we God moeten ontmoeten, dan kun je echt niet meer leunen en steunen op een traan. En dan kun je echt die gang niet maken met alleen een psalmversje of met één bepaalde tekst. Echt niet. Dan heb je niet meer genoeg een uitwendige bekering. Of dan weet ik wat, maar dan wordt de schreeuw in het hart geboren. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus, daar is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Vanwege de beleefde nood en vanwege de gevoelde nood in het hart. Dat gebruikt de Heilige Geest om ons tot Christus uit te drijven. Gemeente, kennen we dat? Die gevoelde nood en die beleefde nood. En dan weet ik wel, de geest die heeft onderscheiden gangen. En onderscheiden trap en maten. Hij blaast waarheen die wil. En de ene die zal meer wettisch geleid worden en de andere meer evangelisch. Dat wil zeggen, er zijn verschillende diepten in de overtuigingen. Maar toch. Er is geen geboorte zonder ween. En er kan geen genezing zijn zonder ziekte. Dat is in het natuurlijke leven zo en dat geldt precies zo voor het geestelijke leven. En jongelui, houd dat ook vast ook voor je verdere leven. Ik weet niet waar je later ooit nog eens terecht zult komen. Maar dat je blijft bij die lijn die je hier is voorgehouden. En als je dan in een gemeente komt waar iedereen maar denkt bekeerd te zijn. En waar je aan je doop en aan het verbond genoeg hebt. Waar een koude en een lauwe godsdienst heerst. Vol met gearriveerdheid. Ongevoelig. Het zijn alleen maar waterloze wolken. En een vruchtbare boom, houd het toch vast. Het gaat om de beleefde nood en de gevoelde nood. Maar dat niet alleen. Want alleen de nood, die kan ons ook weer niet bij Christus brengen. Want hoeveel zijn er niet in de Bijbel ook die de nood wel iets gevoeld hebben. Denk eens aan Esau die de plaats des berouws met tranen zocht. En hoe heeft Judas geschreeuwd van ellende en van nood. Wat is er nou naast die gevoelde nood, die onhoudbare nood nog nodig in ons leven? Wel het feit, die wetenschap dat er koren is. Die trekkende liefde van God. Die hoop, al is die nog zo flauw, al is die nog zo klein. Die hoop op redding. De nood die drijft ons. Maar het evangelie, die goede boodschap die trekt, het is de trekkende liefde van God. Het evangelie dat spreekt van die schuren van Jozef. Daar werden die broers toch door getrokken. Het was niet alleen die hongersnood die hen wegdreef uit Kanaan. Maar het waren ook die schuren van Jozef die open stonden waar ze van gehoord hebben. Die hen ook trok naar Egypte toe. En zo gaat het in het leven der genade ook, gemeente. Enerzijds is het de wet. Enerzijds is het dat ontwaakte geweten en die gevoelde nood en die schuld die drukt. Maar daar is ook dat evangelie dat spreekt van een zaligmaker. Wiens dood overvloedig genoegzaam is tot een verzoening van de zonde der ganse wereld. Het spreekt van het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En zo gaat het in het leven der genade om die twee zaken. Salomo Stoddard, dat is de grootvader van Jonathan Edwards, die heeft een prachtig boekje geschreven dat heet Een Leidsman tot Christus. Dat zou u moeten kopen, dat zou u moeten lezen. Dat is zo helder, zo ontdekkend. Maar ook zo vertroostend. Die zegt, het is een mengeling van hoop en vrees die de zondaar bij Christus brengt. Een mengeling van hoop en van vrees. Uitgedreven door de hongersnood. Uitgedreven door de zonde en door de schuld. Maar getrokken door die volle schuren, getrokken door dat evangelie, dat hoop in het hart verwekt. Wat is dat een zegen, gemeente, als dat in het leven mag gebeuren. Die beide waarheden in het leven gestalte mogen krijgen. Als we zo worden uitgedreven, als we zo worden getrokken. Als een mens tot dat besluit mag komen. Dat hij voor zichzelf ziet. Dat hij niks meer te verliezen heeft. En dat hij ziet, ik ben dood door de misdaden en de zonde. En het is nog een kwestie van tijd en ik stort in de eeuwige verwoesting neer. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn. Ik heb niks meer te verliezen. Ik lig midden in de dood. Maar die dan op hoop en tegen hoop gaan vluchten. En die zeggen, kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. En als ik dan moet sterven, dan sterf ik maar aan zijn voeten. En als ik dan maar om moet komen, dan kom ik om terwijl ik aan het kloppen ben op die deur der genade. Als we dat plekje eens zouden mogen innemen, gemeente, dan zou het zo mee gaan vallen. Op hoop, tegen hoop, vluchten. Met de koorden der veroordeling om je hals, jezelf beschuldigend en aanklagend. Maar dan kloppend op die genadedeur, Heere, doe mij open. Klopt, zo zegt het evangelie, en u zal worden opengedaan. Maar die waarheid, gemeente, en die gang, die zal nog wel beproefd worden. Dat brengt ons ook bij die derde gedachte. Als die broers dan die gang hebben gemaakt, als ze door die nood worden uitgedreven en door het evangelie worden getrokken, dan komen ze daar dan aan in Egypte. En dan staat daar een redder, maar die is onherkenbaar. Jozef dan kende hen, maar hij hield zich vreemd tegen hen en hij sprak hard met hen. Laat ik eerst even nog terugkomen op een andere vers, want die broers die gingen naar Egypte toe om daar koren te kopen. Maar zij waren niet de enige. Er waren nog duizenden mensen uit alle landen, zo hebben we gelezen. Die gingen ook naar Egypte toe. Dat lezen we in vers 5. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen. Dus ze waren niet de enigen. Daar liepen die 10 mannen. Ze vielen niet op te midden van al die duizenden die daar liepen. En toch was er een groot onderscheid. Tussen die 10 broers en tussen al die duizenden die naar Jozef ging, die naar die korenschuren ging. Want toen die duizenden met volle zakken alweer lang op de terugreis naar huis waren, toen zaten die zonen van Israël in de kerk. En toen die anderen al lang alweer in hun eigen land waren, toen zaten die mannen daar te zuchten in de gevangenis. Die werden beproefd. En ik wil er niet te lang bij stilstaan, gemeente, maar we zien in dat detail van deze tekst toch ook iets van die algemene en die bijzondere leidingen van God. Die algemene leiding, daar zien we die duizenden gaan naar Jozef om koren te kopen. En hoe gaat het ook in het geestelijke leven zo niet? De algemene leiding van God, die heeft ervoor gezorgd dat u en ik hier in de kerk zijn. En dat wij mee mogen eten met het koren dat voor Israëls zonen bestemd is. Ik heb het al meer gezegd, een aantal preken geleden. En dan kunnen we in de kerk zitten en we kunnen gedoopt zijn. En dat is een zegen. Dat is een zegen. En we kunnen onder de prediking van het woord zitten. En door die prediking kunnen wij misschien weerhouden worden van uitbrekende grote zonden. En we mogen onder de prediking, na de prediking, ook de zegen des Heren opgelegd krijgen. En dat zijn zegeningen, gemeente. Maar als we nou nooit eens in die kerker terechtkomen. Als er nooit eens in ons hart harde woorden gesproken worden. Dan wil dat één ding zeggen. Dat we nooit een ontmoeting gehad hebben met Jozef. Zo al die jaren rustig door kunnen leven. In een dodelijke slaap bevangen. En dan is dat een helder teken ervan. Dat we Christus niet kennen. Want die broers van Jozef die kwamen daar. Door de bijzondere leiding van God daar gebracht. En ze vielen met hun aangezichten ter aarde voor Jozef. Hoe ze daar bij Jozef terecht kwamen. Daar zijn de meningen over verdeeld. Onder de verklaarders. Sommigen die zeggen dat is puur toeval. Maar daar geloven we natuurlijk niet in. Anderen zeggen wel, Jozef zal waarschijnlijk wel bevel hebben gegeven om alle Hebreeuwse mannen bij hem te brengen. Want het leek er maar dat Jozef op de uitkijk zal hebben gestaan. Die man die was vol verwachting aan het wachten totdat zijn broers of dat zijn vader daar zou komen. Ik dacht dat heel waarschijnlijk. Maar uiteindelijk is het de altoos wijze raad des Heren, gemeente, waar we van hebben gezongen. Dat wijs beleid van God die heeft die broers van Jozef daar aan Jozefs voeten neergelegd. En wat zijn dat dan voor mensen? Die broers van Jozef die door die bijzondere leiding daar aan Jozefs voeten terechtkomen. Wel, daar zien we Ruben. De lafaard die alleen maar aan zichzelf dacht. Daar zien wij Simeon en Levi, moordenaars. En de rest van die 10, dat was al niet veel beter, gemeente. Het waren vaderbedriegers. Het waren broedermoordenaars. Ze hebben Jozef verkocht en ze dachten, die is er al lang al niet meer. Ze zeggen het ook later, om die ene is er niet meer. Dat waren die mannen die door de bijzondere leiding van God bij Jozef terechtkwamen. Maar laten we erop letten hoe ze getypeerd worden. Dan staat daar in vers 5, alzo kwamen Israëls zonen. moeten we ook maar niet overheen lezen waarom de Heilige Geest dat goed gedacht heeft om daar het woord Israël neer te zetten. Zij waren zonen van die man die met God geworsteld heeft. Ze waren zonen van die man die het van God verloren heeft. Bij Peniel. Of je zou kunnen zeggen, ze waren zonen van die man die het van God gewonnen heeft. En die als een hals bleef hangen, die het tegen die engel heeft gezegd. En ik laat u niet gaan, tenzij dat ge me zegent. Zonen van die man die als een teken en zegel van Gods genade kreupel ging aan zijn heup. Zonen van de man die dat teken en zegel droeg. Zo worden ze daar neergelegd aan de voeten van Jozef. Als goddelozen in zichzelf. Maar door Gods genade als Israëls zonen getypeerd. En mag ons dat niet tot verwondering brengen, gemeente, want die broers waren in zichzelf echt niet van die beste mannen. Dat waren ruwe stenen, onbehouwen, verhard in de zonde. Maar God gaat ze hier geschikt maken. Hij gaat ze klappen geven. Hij gaat hard met ze spreken. En dan worden ze bij Jozef gebracht. Waarschijnlijk, dan ziet Jozef daar die mannen komen en ik wilde eigenlijk zeggen, hoe zou Jozef daaraan toegewezen, maar dat laat ik dan maar voor een volgende keer liggen. Hoe Jozef die 10 mannen voor zich zal hebben zien liggen en wat er dan in zijn gedachten en in zijn hart allemaal zal zijn omgegaan. Maar laat ik om destijds willen dan hier nog op de aandacht op wijzen, gemeente, hij gaat hard met hen spreken. Hij houdt zich onherkenbaar. Ze kennen hem niet. Natuurlijk, die 21 jaren dat ze elkaar niet gezien hebben, dat zal Jozef ook ouder hebben gemaakt. Maar waardoor hij met name onherkenbaar was, Jozef was onderkoning. Hij ging verborgen achter een koninklijke gestalte. Hij was natuurlijk geschoren naar Egyptische gewoonte. Hij droeg die dure koninklijke kleding, hij droeg die ketting. Hij droeg die zegelring van de farao. Het was echt een Egyptische koning. Hij was vol van pracht en van majesteit. En zo gaat Jozef met zijn broer spreken. Hard. Bars en onvriendelijk. Dat was niet omdat Jozef wraak wilde nemen, gemeente. Want Jozef was niet wraakgezind. Komen we verderop in het hoofdstuk wel tegen dat Jozef zich op verschillende momenten moet bedwingen en dat hij in een kamer invlucht om daar in het verborgene te wenen over zijn broers. Zijn hart klopt van liefde voor die mannen. Maar Jozef kon zichzelf nog niet bekendmaken. Hij moest hard met hen spreken. Want stel dat Jozef nu al had gezegd: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Ja, dan hadden die mannen natuurlijk geschrokken. Dan hadden ze gevreesd even een moment voor de wraak van Jozef. Maar ze waren toch, naar ik vrees, dezelfde gebleven. Want die mannen die hadden tot nu toe gezwegen over die zon. Die hadden nog nooit in waarheid die zonde beleden en bekend en beweend. Dat ze Jozef hadden verkocht, dat ze Jozef hun broeder hadden omgebracht in Egypte. En ik geloof, nu ze nog zo onbehouden waren, nu ze nog niet beproefd waren, dat die mannen na verloop van tijd toch weer jaloers geworden waren op Jozef. Jaloers op wat hij bereikt had. Jaloers op zijn kleding, zoals vroeger. Jaloers op dat goud en dat geld dat hij had gekregen. Ja, ze hadden misschien veinzend gebogen voor zijn macht. maar niet met waarheid in hun binnenste. Maar Jozef gaat hard met ze spreken. Niet omdat hij van binnen hardheid voelde, nee, hij voelde juist liefde. En zo is het ook, gemeente, met de meerdere van Jozef, met de Heer Jezus Christus. Dat hart, dat brandt van liefde tot de zijn, en hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar dat openbaart hij pas op zijn tijd. Als zijn volk daar geschikt voor is gemaakt. Als daar plaats voor is gekomen in het leven. En wanneer komt daar plaats voor? Wel, gemeente, als een mens gaat buigen voor het recht van God. Als die gaat buigen onder het recht. Als hij zijn ellende gaat beleven. Denkt u maar aan die eerste zondagen van de catechismusgemeente. Hoe het daar ging over de kennis der ellende. Daar vroeg iemand wel eens. Maar waar is Christus nu in die zondagen? Het is eigenlijk alleen maar ellende. Maar gemeente, Christus was er wel. Want hij leert ons dat in een hoofdsom. Zo zegt zondag 2 die wet. Maar Christus die gaat hard spreken. Als hij die wet gaat leren, dan vallen daar harde woorden. En dan zegt Christus, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Dan zegt de ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleedt. Zijn wet op Horeb heeft gegeven. Dan kijken we tegen dat koninklijk. En tegen dat blinkende. En tegen dat heilige aan. Dan worden er harde woorden gesproken. Ik heb vanochtend ook nog Jesaja even genoemd. Ik noem hem weer. Als Jesaja die koning der koningen ziet. Dan zegt hij, wee mijner. Want ik ben een man van onreine lippen en mijn ogen hebben de koning der koningen, de Heere der heerscharen gezien. En wie heeft Jesaja dan gezien, gemeente? Wie ziet hij daar op de troon zitten? Wel, dat lezen we in Johannes 12. Daar zegt Johannes, dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak. Dat wil zeggen van Christus, daar gaat het over. Over Christus als de koning. En toen hij zijn heerlijkheid zag. Als een ziel dat ziet. Dan gaat hij beven voor die majesteit. En beven voor die harde woorden die daar spreken. Een gemeente achter dat koninklijke kleed van Jozef. Daar klopte nou een hart. Dat brandde van liefde voor die broers. En dat juist vanwege die liefde wilde ontdekken. Dat die zonde wilde blootleggen. Dat datgene wat die broers nog wilden bedekken. Die etterbuilen die niet uitgedrukt waren. En die een mens alleen maar zieker maken, die wilde Jozef blootmaken. Hij wilde als de medicijnmeester diep snijden in dat boze, verdorven vlees van die broers. En zo werkt Christus ook door zijn geest. Als hij mensen gaat voorbereiden op de lieflijke boodschap van het evangelie. Dan laat hij een mens beven. Dan laat hij een mens schrikken. Mijn ziel gans neergebogen. Schrikt voor uw heilige ogen. Maar gemeente, dan zegt het evangelie. En dan lezen we ook in deze geschiedenis. Jozef heeft ook dan zijn broeders lief. Dat is toch een wonder. Dat is toch een wonder. Dat er in de Bijbel staat en dat Paulus het heeft opgeschreven. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmede hij ons lief heeft gehad. Ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonden. Dat God me nou daar lief had. Niet pas toen ik verbroken van hart mijn zonde ging bewenen en ging belijden. Toen ik ging breken met die zonde. En toen ik mij ging verfoeien in stof en as. Maar toen ik dood was door de misdaden en de zonden. Zijn er hier mensen die worstelen en die tobben met die doodsheid en met die zondigheid. En die hun ogen niet durven opslaan naar de hemel. Omdat ze zich schamen voor God. Omdat ze zichzelf verfoeien in stof en as vanwege al hun zonden en ongerechtigheden. God spreekt harde woorden. Maar niet om ons wanhopig te maken en om ons weg te stoten. Maar uit barmhartigheid en uit genade en uit liefde. O, buigen we ons dan voor hem neer, voor die bars. Voor die harde. Ja, voor die lieve koning. Die geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven. En die daarom die scherpe woorden laat prediken. En die daarom zo diep wil snijden in ons boze vlees. En als hij u dan vraagt, lieve mensen, van waar komt gij? Zeg het dan, o Heere, ik kom uit Canaan. Ik kom uit dat land waar de dood heerst. Er is geen hoop meer voor. Ik moet voor eeuwig omkomen. Maar Heere, nou heb ik gehoord dat er bij u een volheid is. En dat er bij u schuren zijn die overvloeien. Heere, geef mij te eten. Geef mij Jezus of ik sterf. Verlos ons. Toon ons het lieflijk licht. Van uw vertroostend aangezicht. Amen.